Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
Welkom bij een nieuw seizoen Onder Media Doctoren, het vijfde alweer, Linda.
Wauw, kan je dat geloven?
Nee, het gaat zo snel, net als in de voorgaande seizoenen blijven we ons ook nu verwonderen over alles wat de media ons te bieden heeft en wat wij er allemaal mee doen. En vandaag gaan we het hebben over dating en datecultuur en over media en de technologie. Media schrijven gretig over nieuwe technologie en het vermeende effect ervan op ultieme relaties, op intieme relaties en misschien ook wel de ultieme relatie. Liefde in tijden van Tinder is misschien wel de meest gekopte quote als we ergens bij artikelen gaan kijken. We zetten graag een pas op de plaats en vragen ons af hoe anders daten nu is dan vroeger. We gaan het dus hebben over datecultuur en traditionele genderrollen daarin. En we vragen ons af of technologie dat daten nou eigenlijk heeft veranderd. Ik ga erover praten met mijn vaste media-dokter, dokter Linda Duits. U hoorde haar al. Welkom. En te gast in de studio is antropoloog Jitse Schuurmans. Je schreef een scriptie, een masterscriptie over verleidingsgemeenschappen in Californië. En dat deed je zo goed dat je nu bezig bent met een promotieproject over dating, hooking up in de Verenigde Staten en Hongkong. Jitse, kan je uitleggen, wat is dat eigenlijk, die hooking up cultuur?
Hooking up gaat om een soort van script, zou ik zeggen. Een script over hoe je intiem of ook seksueel tot elkaar verhoudt. En dat verschilt met een datescript. Een datescript, dat is zo bekend ook wel, denk ik, van populaire cultuur, waar je de jongen het meisje uitvroeg en dan meenam naar
dus het is niet diner. Letterlijk een script, maar
Een script over hoe je je hoort te gedragen. Een soort van blueprint hoe je je hoort te gedragen. En tegenwoordig zie je op heel veel contexten zie je een ander soort script, een hook-up script. Wat veel meer gaat om een hele snelle seksueel contact. En waar vaak intimiteit, vooral emotionele intimiteit, die wel in eerste instantie wordt afgehouden. Dus het begint bij seks en dan misschien komt er dan nog iets vervolgd. Er wordt een intieme relatie, maar dat hoeft niet per se.
Linda, je hebt ook geschreven over online dating en je wordt nog wel eens geïnterviewd daarover. Tinder, al die nieuwe sites die daar zijn. Hoe nieuw is dat eigenlijk?
Daten is best wel oud al. Het is echt een modern verschijnsel. En met modern bedoel ik dan niet hedendaags, maar echt afkomstig uit de moderniteit. Dus al ergens in de eind 18e eeuw komt dat op, dat mensen een partner gaan zoeken via de media, via contactadvertenties in de krant. Dat was toen nog super gestigmatiseerd. Dat is in de loop der tijd is dat normaler geworden, zo'n dating service. En natuurlijk met de video in de jaren 70 en 80. Video portretten van jezelf kon je te maken. En natuurlijk met online dating sites heeft dat heel erg een vlucht genomen. Het daten zelf, zeg maar. Dus contactadvertenties zijn al wat ouder. Daten zelf stamt volgens mij uit het begin van de 20e eeuw. Toen vrouwen aan het werk waren en daarna uitgingen.
Ja, de meeste historici zeggen zo rond 1920 dat je het voor het eerst ziet ontstaan. Daarvoor had je, in het Engels noemen ze het calling. En er was dan de vrouw die zat thuis en dan kon de man een appel op haar doen. En werd uitgenodigd en kwam dan in het ouderlijk huis en dan moest je met een peettant of een tante erbij, moest je dan elkaar het hof maken. En bij de lagere klas was dat niet zo, want die hadden ook natuurlijk niet de ruimte thuis om dat te doen. En die hadden iets daten. En dat was dan dat je met elkaar afsprak, vaak in de openbare ruimte en wat ging doen. En dat heeft op een zeker moment in de jaren 20 is dat overgenomen door de middenklasse en de hogere middenklasse.
Is het nou zo dat er nu veel meer, want contactadvertenties moest je iets voor betalen om daar een advertentie te zetten, om daar in te treden. Zijn er ook veel meer mensen daarmee bezig om via media te daten?
Nou ja, kijk, als je ziet wat een vlucht die applicaties hebben genomen, dat is natuurlijk wel ongekend van deze tijd. Ontzettend veel mensen maken daar gebruik van. En dat vraagt zich niet tot hoeveel mensen er daar van die contactadvertentie in vroege tijden gebruik maakten.
Het heeft alles te maken natuurlijk met het stigma dat steeds verder verdwenen is. En wat ik bijvoorbeeld heel grappig vind bij Tinder is het was altijd voor hetero twintigers een beetje nat dan om op een dating site te zitten en een profiel aan te maken. Je kon dan beter die hookup culture ingaan en gewoon iemand mee naar huis nemen uit een cooldown café. Bij Tinder, ja, daar hoef je niet echt heel erg tijd in een profiel te steken. Dat swipen geeft een soort van spelletjes effect. Dat maakt het allemaal wat ludieker. En mijn thesis is dus wel dat daardoor het minder stigma heeft voor die twintigers. Voor die hetero twintigers. Meer een soort game. Het is minder sneu als je daarop zit. Of eigenlijk helemaal niet sneu. En daardoor is er ook wel weer nog meer een groep bijgekomen. Dat je dus ook, dat het niet meer alleen maar is voor mensen die uit de kroeg niemand kunnen vinden.
We hebben het grote fenomeen van daten, maar we hebben daarbinnen heb je ook verleidingsgemeenschappen. Je hebt erover geschreven, Jitse, over de verleidingsgemeenschap in Californië. En daar doe je nu ook onderzoek. Wat gebeurt er in zo'n gemeenschap? Is dat alleen voor mannen?
Ja, overweldigend wel. Ja, ze zeggen wel van, oh ja, vrouwen zijn welkom, maar ik heb wel geteld volgens mij 1 keer een vrouw aanwezig gezien.
Want dat zijn mannen die zich opgeven om een cursus te doen en om te leren om...
Om te versieren.
Om te versieren.
Ja, dus dat is 1 aspect ervan. Dus dat heeft zo'n soort van verticale organisatie. Maar het is ook meer een soort van horizontaal netwerk van mannen die dat dan samen beoefenen. Dus die dan ook afspreken om samen te gaan oefenen. Dat is heel gebruikelijk.
En hoe doen ze dat dan, dat oefenen?
Nou, je kan je voor. Veel van mijn onderzoek ging dagelijks. Was dat we dan 's middags bij elkaar kwamen. Dat was dan in een soort van in een food court. En dan was je met een groepje mannen. Dat was altijd wel grappig, want dan had je met mannen afgesproken die alleen via internet was het dan een soort van de Casanova 4 of zo. En dan zat je aan tafel met een hele stille programmeur. En dan iedereen ging vertellen over wat hij dan die dag wilde bereiken. Dus wat je doelen waren. Dan of zoveel nummers of zoveel keer iemand aanspreken. En dan werden teams gevormd en dan ging de hele dag de stad in om proberen je doelen die je dan eerst besproken hebt, om dat proberen te bereiken.
Linda, zijn dit niet ook gewoon mannen die slachtoffer zijn geworden van emancipatie? Hè? Door de overgefeminiseerde samenleving, waarin we onze mannelijkheid niet meer kunnen laten tonen en dat we daar zelfs voor op cursus moeten?
Ja, ik zeg altijd als het over zulke soort dingen gaat van mannelijkheid en crisis, dat niet zozeer mannelijkheid een crisis is, maar het hele gendersysteem in crisis is. En wat jij ook zei, dus vrouwen zijn zich ook anders gaan gedragen. Dat is voor heel veel vrouwen trouwens ook heel erg lastig. Vrouwen vinden het bijvoorbeeld nog steeds heel erg moeilijk om aan te geven wat ze lekker vinden in bed. Dus die veranderingen die brengen voor iedereen veranderingen met zich mee en dingen waar je moet aanpassen. En er zijn er altijd verliezers en winnaars. In dat systeem. En ik denk zeker dat er voor een bepaalde groep nu verwachtingen zijn gekomen die eerder misschien op andere dingen konden varen. Dus eerder kon je misschien op status van je werk varen of op het geld wat je verdiende. Terwijl je nu, als je echt een goede kwaliteitssingle wil zijn, zeg maar, dan moet je niet alleen geld hebben, maar ook knap zijn en ook spontaan zijn. En je moet ook in de kroeg dan inderdaad zo'n praatje kunnen maken. En dat kan natuurlijk niet iedereen.
Deze mannen, wanneer is dit nou geslaagd? Op het moment dat je een fijne partner vindt met wie je bent, of dat je zoveel telefoonnummers hebt aan het einde van de week?
Ja, dat ligt er. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk om zo eenduidig te zeggen. Maar wat ik wel een soort van grote lijnen zie, is dat je ook motivaties ziet verschuiven. Dus in het begin is het gewoon in grote lijnen zo dat jongens hiermee bezig gaan als het allemaal niet zo wil lukken op de soort van relatiemarkt, om het zo maar te noemen. En dan is het gewoon een vriendinnetje zal de grootste wens. Maar dan heb je een heel klein gedeelte van de jongens die er ook best wel goed in wordt. Ik vermoed zo'n 1 op de 50 is mijn inschatting van jongens die het echt leren. En daar zie ik ook wel een soort van motivaties verschuiven. In de zin van dat het aanleren van de vaardigheden zelf wordt. Het wordt een spel. Je probeert je daar zo goed mogelijk in te worden. En op een gegeven moment komt er ook een soort van een heel ander begrip. Is er een soort van, zij zelf zien het dan vaak als een soort van het bereiken van, ik noem maar, morele virtuositeit. Van je kan jezelf, je kan allerlei soort van vaardigheden aanleren en je leert ook een soort van deugden aan of zo. Dat idee krijgt het heel erg. En deugd moet je denken aan assertiviteit en zelfredzaamheid.
Je krijgt meer zelfvertrouwen. Je krijgt bevestiging. Je kan je beter staande houden, ook misschien wel buiten het daten.
Ja, het wordt echt geframed als een soort van spirituele zoektocht op een zeker moment.
Nou, je zegt het al, want die zoektocht naar liefde en seks en hookups is natuurlijk heel erg moeilijk. Volgens mij is het altijd al moeilijk geweest, maar misschien in deze tijden nog wel het moeilijkst. Onze redacteuren Iris Verhulsdonk en Volkert Koehoorden maakt hier een item over.
Saar Breedveld, die onder dit pseudoniem haar verhaal vertelt, wil anoniem blijven. Haar stem is vervormd en het gezicht is onherkenbaar gemaakt. Na jarenlang van twijfel en geestelijke zelfkastijding doet ze haar verhaal. Ze kon het niet langer meer verborgen houden en komt exclusief voor Onder Media Doktoren uit de kast als liefdestinderaar. Saar is een lief meisje van 20 jaar oud uit Woerden. Ze komt uit een stabiel gezin met in totaal 3 kinderen. Haar 2 jongere broertjes wonen nog thuis, maar zij is na haar VWO-examen gaan studeren in Amsterdam. Maar hoe heeft het zover kunnen komen dat ze nu een liefdestinderaar is?
Ik heb lang getwijfeld of ik het hierover wilde hebben. Ik weet natuurlijk al lang dat wat ik doen niet kan en mag, maar het wordt tijd dat iemand zich ervoor uitspreekt. Ik kan niet de enige zijn die zich zo voelt. Hoewel ik er nog nooit iemand anders over heb gehoord of ben tegengekomen. Of mensen durven er misschien helemaal niet voor uit te komen.
In de zomer van 2015 installeerde ze haar dating-app Tinder. Zij wist ook niet wat dit voor haar zou betekenen.
In het begin deed ik nog wat iedereen deed. Een beetje naar links of rechts swipen, mannen beoordelen op hun lengte. Dat hebben ze altijd heel handig aangegeven in hun profiel trouwens. En dan vervolgens deed ik alsof ik oprecht geïnteresseerd was in hun studie of in een ingestudeerde openingszinger, maar na een tijdje begon dat te veranderen.
Saar denkt dat er ongeveer een half jaar overheen ging voordat ze de stap zette. Eerst was het alleen nog een idee.
Ik was er moe van om elke zaterdagavond weer een one-night stand op te scharrelen in een of andere slechte club. Het rechts en links swipen voelde steeds leger. En uiteindelijk kon ik mezelf niet langer voor de gek houden. Ik gebruikte de app al lang niet meer waar hij voor bedoeld was. Ik was op zoek naar een relatie. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik wilde het wel, dus ik ging op zoek. En al snel kwam ik een leuke jongen tegen. Hij hield van dezelfde dingen als ik. Lekker eten, goede muziek, festivals in Amsterdam en leuke dingen doen met zijn vrienden. Dat sluit precies aan op hoe ik ook ben. Maar toen we afspraken, ging het mis. Van tevoren hadden we het erover gehad welke film we zouden gaan kijken. En ik dacht eindelijk mijn soulmate te hebben gevonden, want ja, ik hou ook van films, dus dat, ja, leek me een goed idee. Maar toen we bij hem thuis waren, bleek er überhaupt geen tv te hebben. Ik snapte er niks van. En ik vroeg nog of we het dan op zijn laptop konden kijken, maar toen haalde hij ineens 2 flessen wijn tevoorschijn en toen ben ik maar weggegaan.
Het ging van kwaad tot erger in de zoektocht van Saar.
Ik antwoordde zelfs serieus op de vraag, wat zoek jij op Tinder? Geen seksdate. Nee, haha, ik ook niet. Gewoon chill mensen leren kennen, antwoordde ze dan. Maar ja, als ik dan met ze ging afspreken, stond sexual healing al op de achtergrond te spelen. Dus ik rende. En ik rende. Ik heb eigenlijk de hoop opgegeven. Ik blijf er altijd alleen. Want als het me niet lukt via een oppervlakkige datingsite met foto's van mannen die ontwikkelingswerk doen iemand te vinden, hoe kan het dan ooit wel lukken?
Saar, bedanken voor haar openhartigheid uiteraard. Jitse, met de mogelijkheden die er allemaal zijn en de bereikbaarheid van het daten, vraag je je bijna af, kan je nog wel single zijn? Nou, niet heel problematisch geworden.
Nou, er zijn denk ik ook gewoon mensen die er wel echt voor kiezen om single te zijn. Ja, en in die zin denk ik ook misschien minder problematisch dan een aantal decennia geleden. Er was er toch veel groter stigma op alleenstaand zijn.
Linde, zie je dat ook zo?
Ja en nee. Dus het is wel okay om single te zijn, maar dat moet dan toch wel iets zijn wat tussendoor is of zo. Dus je kunt tussen relaties in wel single zijn en dan is het wel de bedoeling dat je date. En dus dat je op zoek gaat wel naar seks of casual seks, maar je moet gewoon dan zeg maar in die tijd niks, dat is ook niet goed. En het idee is toch wel dat er dan daarna een relatie komt.
Ja, het gaat ook aan levensfase denken. In je twintigjarige is het allemaal nog niet zo'n probleem, maar als je eenmaal 30 bent gepasseerd, dan begint het wel die relatie.
Ja, dan wordt het ook treurig en dan gaan mensen zich onzeker voelen. Dus dan moet je de markt op. Hoe ben je succesvol op die markt?
Ja, het is wel leuk. Een scriptiestudent van mij heeft daar onderzoek naar gedaan. Ze heeft naar een aantal dating sites gekeken die ook advies geven aan singles op die dating site. Dus hij heeft echt gekeken naar hoe ben je nou een kwaliteitssingle, zeg maar. Hoe spring je er nou bovenuit? Of wat voor advies geven mensen elkaar? Nou ja, dan lijkt het voor de hand te liggen dat je op een bepaalde manier eruit moet zien. Maar in dat advies gaat het heel erg over dat je jezelf moet zijn. Dus jezelf zijn wordt heel erg naar voren geschoven. Authenticiteit weten we natuurlijk dat dat heel erg als waarde gewaardeerd wordt. Dus je moet jezelf zijn, maar dan wel natuurlijk binnen acceptabele kaders. Dus je hebt dan op zo'n dating site kan je je profiel laten beoordelen door andere gebruikers. En die gaan dan zeggen, nou, misschien moet je niet zeggen dat je heel veel van Star Wars houdt en graag de hele dag gamet. Want dat is afschrikwekkend. Dus je moet wel jezelf zijn, maar daar moet je wel op een bepaalde manier aantrekkelijk.
We hebben het steeds over hetero's. Er wordt natuurlijk ook ontzettend veel gedaten door mensen die niet hetero zijn. En redacteur Sebastian van Pol interviewde Joseph Kearney van Planet Romeo.
My name is Joseph Kearney. I am the social media officer at Planet Romeo. And Planet Romeo, for the straight audience who may not be familiar with it, it's an online dating app and it's an online community for gay guys and for guys who like to have sex with guys. When you set up a Planet Romeo profile, it's up to you how much information you want to share. So you can share an awful lot. You can be very descriptive. You can use it a little bit like a gay Facebook, or you can be very minimal. We would always recommend that the more information you share and the more pictures you have, the more clicks you're going to get, the more people you're going to be speaking to, of course. The more information you have to share, the more the person can feel they already know you before they meet you. So you can describe your interests, your hobbies. You can write an essay on yourself if you want to. You can even spill into your sexual preferences and your fetishes. So there's a huge variety of options when you log in, and then also when you're in on your profile, as you go looking for other profiles, you can set your search criteria, so you can be very specific and you can say, I want to look for someone aged between 25 to 35, I want to look for someone that is such and such a height, such and such a weight. You can set your preferences by hair. I want someone who's super hairy, I want someone with a beard. So not only can your profile be detailed, but the profiles that you search for can be super detailed. You do have the option to give very few details, and then perhaps you won't get an awful lot of responses. So when we're talking about online dating and you sort of worry, is the spontaneity gone? I don't think it is, because when you log into Planet Romeo, you have a grid, and on that grid, there's all sorts of types of gay guys that are available for conversation and might be available for dates and more. So even though you could go in specifically looking for one type or another, somebody else might see your profile and can leave a footprint. And the footprint can say things like, you're on my wavelength. Hey, fancy a drink? Hey, sex right now? So you will bump into people that you weren't expecting to talk to online, and it's up to you if you engage with them and respond. Just like in life, maybe you are going to a concert with a friend and you expect that you and your friend are just going to enjoy that concert alone, and then somebody else steps in your path and speaks to you and says hi. So our online experience tries to mirror real life experiences as closely as possible. Of course, all of our users are on a tablet or a mobile phone or a computer, so they're at least one step removed from reality because they're online, but we try to replicate real life interaction. So when we're comparing online dating from a gay sort of community to the straight community and how they behave and how they interact, heterosexual dating has been out in the light of day for a really long time, and it is more developed and more advanced, and as I mean socially. So it's more acceptable for a guy to go looking for a girl and for a guy to date a girl. That means also it comes with more hang-ups and more societal expectations. So the straight community, I feel, were slower to get on board with online dating. And the gay community embraced it at the very, very start, because lots of gay communities are suppressed. Lots of gay guys aren't allowed to go look for a boyfriend in their society, depending on where they live in the world. So we got online really quickly. We used the internet to find men very, very fast. So you could argue that we're a little bit more adept at it, a little bit more advanced. And perhaps that's why we're more specific in what we're looking for. And we're more open and more honest about going online to find someone. I know a lot of straight girls and straight guys that are super embarrassed to admit that they're on Tinder. Lots of girls even might think a girl on Tinder is a bit easy. You know, there's like judgment there. Whereas for a guy to be on Planet Romeo is totally normal. To have a Planet Romeo profile is almost expected. how will online dating evolve in the future? Well, I suppose if you look at social media, you will see there's a lot of humor and there's a lot of jokes about the different ways people present themselves when they're dating online to real life. So in real life, you would never ask anyone to show you their dick, right? Online, it's one of the first things you ask, or very often can I see your dick pic? So that's a huge change, right? And I don't know, I would be embarrassed on a date with a guy to ask him such a question. If somebody asked me a question, I might not be that confronted, but for me to present that question, that's just a bridge too far. So in years to come, maybe we'll get more comfortable with our online dating conversations, that it will spill into real life. And you will be asking someone on a date, how big is your dick? Can I see it? What are you into? But it's funny that we separate out these conversations. When we're face to face with someone, we have much more polite interactions, I think, not speaking for everyone, but generally. And then when you're online, you are groomed into this conversational role where you can say looking for ? And that can be very sexual if you want it to be, or it can be very neutral. You can say, oh, I'm looking for someone to go to the cinema to watch a film with. Oh, I'm looking for someone to have sex with right now. So in the future, I think we will get more comfortable. It will become more normal. And as I was saying, guys on Tinder and girls on Tinder, they carry shame and embarrassment right now. I feel that will become less and less.
Meerdere dingen interessant. Dus wat ik vooral interessant vind hier is dat er zoveel meer variabelen zijn en dat het heel open is over seks. En dat zie je sowieso binnen de homogemeenschap, dat mensen veel beter weten wat hun fetishen zijn. Wat we ook zagen, ik hou van sokken en ondergoed bijvoorbeeld, dan dat hetero's dat weten. Bij hetero's is dat vaak een probleem om dat te benoemen. Ook in relaties is dat vaak lastig, omdat er allerlei andere verwachtingen zijn en daar praat je eigenlijk niet goed over. Dus is het ook moeilijk om dat op dating sites aan te geven. Er zijn wel wat uitzonderingen, maar de mainstream dating sites voor hetero's, die gaan toch houd je van dezelfde films of zo. Terwijl ja, als je met elkaar naar bed gaat, is het veel fijner om te weten, wil je graag bovenop of niet? In plaats van, ik hou ook van borrelnootjes, carnavalsmaak of zo. Dus dat vind ik interessant. En wat hij ook zei, dat die scripts op een andere manier ontwikkeld zijn. Dat was ook wat jij zei, hè? Dus in die hetero-datingcultuur zijn die scripts langzaam op een bepaalde manier historisch zo gegroeid. Met allerlei verwachtingen erbij, met heel veel stigma daaraan vast. Verschillen in klassepositie. Terwijl homo's, die hadden geen seksuele scripts. Die mochten alles zelf bedenken. En dat is dus op een andere manier gegaan. En daardoor konden ze ook eerder op het internet gaan. En dus veel opener met elkaar communiceren over wat er nou precies verwacht wordt. En ik denk dat dat echt een probleem is bij hetero's. Dus sowieso...
Waarom is het een probleem, Jitse?
Ik wil nog even inhaken eigenlijk op het gesprek. Over die soort van homoseksuele mannen als early adapters. Wat je namelijk ziet bijvoorbeeld in statistieken over welke mensen nou relaties vormen via internet, via dating apps. Dan zijn dat vooral mensen die wat ouder zijn, dus boven de 50. En opvallend veel LGBT's op het platteland. Dat zijn mensen die in grote getale relatie vormen via internetapplicaties. En de verklaring, wel de bekende sociologische verklaring hiervoor is dat dit mensen zijn die een soort van dunne markten zitten, noemen ze dat. Dus gewoon weinig mensen in weinig mogelijke partners in het dagelijks leven tegenkomen. Dus dat is misschien ook wel waarom, denk ik, homoseksuele mannen early adapters zijn van dit soort technologie, omdat ze vaak in gebieden zitten waar ze niet heel veel andere homoseksuele mannen tegenkomen.
Aan het einde van de uitzending proberen we altijd een antwoord te geven als mediadoktoren op de vraag, namelijk, heeft technologie je daten nou veranderd, Jitse?
Nou, een aantal dingen. Ik denk de hoeveelheid partners met wie je in contact komt, dat is echt wel ongekend. Ook dat die partners niet meer soort van vrienden zijn, want dat was toch altijd een beetje de traditioneel, de soort van pool waar je ging vissen. Nou is het veel meer. Het is eigenlijk de hele stad geworden. Dat is wel echt iets anders. En ook wel in een soort van hoe aantrekkelijkheid beleefd wordt. Want vroeger was je in een ruimte en dan was aantrekkelijkheid wel iets wat je soort van voelde. Dus dat in de lichamelijke beleving van iemand. En nou moet je in eerste instantie moet je dat op een foto zien. En daarna moet je gaan chatten. Het heeft wel een soort van iets andere opbouw.
Je hebt andere vaardigheden.
Ja, andere vaardigheden nodig. En ook een soort van andere opbouw van naar een relatie toewerken. Dus het is wel iets veranderd, denk ik.
Linda?
Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Omdat ik denk dat die dating sites voor hetero's in ieder geval heel erg mimiken wat er eerder offline gebeurde. Dat er dus heel weinig mogelijkheden gebruikt worden eigenlijk kunnen. En dat, wat je zegt, die vrienden van vrienden, dat zie je juist bijvoorbeeld bij Tinder wel weer terug. Waar Facebook selecteert op welke mensen ken je al. Dus dat het wordt dan gebruikt vooral om bestaande processen te vergemakkelijken. In plaats van dat het nou echt gebruikt wordt om dingen te doorbreken. Hè? Dat die culturele script van dat daten van hetero's, die blijven gewoon wel echt heel erg opmerkelijk hetzelfde. En ook als je dan, nadat je gechat hebt, dan ga je op date in een café in Oud-West. Waar je dan alsnog, zeg maar, al die stapjes weer gaat doen. Die echt niet zoveel anders zijn dan een blind date die je had als een videodating service je aan elkaar koppelde in de jaren 80. Dus ik vind het er bedroevend weinig vooruitgang in zitten. Maar dat komt misschien ook omdat die tijd waarin we leven gewoon, ja, het is nog steeds de moderniteit. En zo heel anders. We denken altijd dat het heel erg anders is, maar volgens mij valt dat heel erg mee.
U keek of luisterde naar Onder Mediadoktoren, want we zijn aan het einde gekomen. En u kunt zich op onze podcast abonneren. Doe dat vooral. Dat kan bijvoorbeeld via iTunes of Stitcher. En kijk daarvoor op ondermediadoktoren.nl. Daar vind je het archief met 44 uitzendingen als we deze meetellen. En ik bedank Volker Koehoorn, Iris Verhulstdok, Marloes de Jong en Sebastian van der Pol. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus meld je aan als je ons wil komen ondersteunen. Word redacteur, word onze social media agent. Maak ons populair, dus meld je aan, ben je student en wil je media maken. Solliciteer dan voor 1 november. Dank ook aan Salta voor de opnamefaciliteiten. Tot slot dank ik aan mijn mede-media-dokter. We gaan het ook een keer hebben over media en logopedie. Maar vooral onze gast Jitse Schuurmans. Ik wens je heel veel succes met je PhD. En ik ben ontzettend benieuwd als het klaar is. Wil ik het heel graag lezen. Over 2 weken zijn we weer. Dan gaan we het hebben over complottheorieën. Heel graag tot dan.
Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.